Dit is de teampodcast van Wayan Nederland. Mijn naam is Twan Paas en in dit seizoen gaan we vooral in op generatieverschillen binnen teams. Dit idee heb ik samen met Ike Gerezen bedacht. Wat ons hiertoe heeft aangezet is de vaak moeizame samenwerking, althans hoe men daarover praat en schrijft. En niet in de laatste plaats indelen van generaties in een generatie X, Y, Z, etc. We voeren gesprekken met verschillende mensen met als doel een dialoog op gang te brengen tussen diverse generaties. We schrijven ook blogs en ontwikkelen handige hulpmiddelen om de diversiteit van generaties binnen teams volledig tot hun recht te laten komen. Welkom in de podcast. Vandaag is Sander mijn gast. Ik ben Roos. In 2023 werd ik 60. Sander, jij wordt in 2024 30.
Zo is het.
Welkom.
Dankjewel, leuk om hier te zijn.
Hoe is het om 30 jaar te zijn?
Ja.
In 2024.
Ik zou meteen terug willen stellen, hoe is het om in 2024 te leven? Met alle onzekerheden die daarbij horen.
Welke onzekerheden zie je of waar denk je dan aan?
Nou, als je om je heen kijkt in de geopolitieke verschuivingen, dan denk ik dat het voor iedere generatie momenteel wel een spannende tijd is om te leven.
Ja.
Nou, hoe het is om 30 te zijn daar specifiek in, ik denk, ik voel me een stuk zekerder dan een jaar of 5, 6 geleden toen ik begon met werken. Mm-hmm. Ik merk dat ik mijn plek in de samenleving wel redelijk gevonden heb.
Ja.
Waar ik 5 jaar geleden begon met werken, ja, ben je daar nu heel actief geland en heb je het vertrouwen en de verantwoordelijkheden die in mijn ogen bij mijn leeftijd passen.
Ja.
Dus het is wel een comfortabele leeftijd.
Ja. Dus werk lekker?
Ja, werk lekker.
Maatschappij?
Maatschappij, ja, daar maak ik me soms wel zorgen over.
Ja.
Maar ja, het ligt ook niet helemaal in je eigen invloedssfeer.
Nee.
Maar zo probeer ik ook vanuit Discover mijn steentje bij te dragen daaraan.
Ja. Ja, dan noem je meteen Discover. We zitten hier in Amersfoort bij Discover. Ik ben in de afgelopen jaren veel geweest. Jullie begeleiden met Action Learning. Ik vind het altijd mooi. Het is behang, maar we zitten niet in de Tweede Kamer. Maar toch om dat te zien, ik vind het een beetje het walhalla van ontwikkelen van jongeren. Wat doe je binnen Discover? Hoe ben je terechtgekomen?
Nou, ik ben...
Twee vragen. Maar.
Het is een beetje een atypische route die ik heb bewandeld. Toen ik in 2018... ben ik afgestudeerd. Ik heb bedrijfskunde en bedrijfseconomie gedaan. En toen een master in strategisch management. De route ligt richting Deloitte, KPMG. Dat waren de logische wegen die ik zou gaan bewandelen. Toen ben ik een maand of 4 met vrienden in Azië gaan reizen. Misschien wou ik daar zo meteen ook nog wel op terug. En daar ben ik ook wel echt actief gaan nadenken van wat drijft mij nou? En haal ik zo meteen mijn voldoening uit het maken van powerpoints en het adviseren van organisaties, dan sla ik hem heel plat. Of ben ik toch op zoek naar meer? Nou, dat laatste, dat bekroopt me wel. En toen ben ik gaan rondkijken en zo ben ik bij Discover teruggekomen.
Je zegt het maken van powerpoints, dat zei jouw voorganger in de podcast, de twintiger, Jonne ook.
Ja.
En die zei, ik ben daar gaan werken, ik wilde niet powerpoints en Excel sheets maken voor de senior. Wat is dat powerpoint? Zeg dat het Wat
ja,
zit daarbij?
Het is een soort beeldspraak, denk ik. Het maken van PowerPoint voor het doen van relatief zinloos werk.
Ja.
Dat het meer over de boodschap gaat en over de effecten die je op PowerPoint kan toevoegen. En hoe zorg ik voor een mooie overgang van slide 1 naar slide 2.
Ja,
ja dat is niet wat... ik krijg er een beetje een naar gevoel van zelfs. Ik denk, moeten we het steeds over de vorm hebben of kunnen we ook een stuk inhoud meepakken?
Ja.
En het lijkt alsof tegenwoordig de vorm steeds belangrijker aan het worden is. Ook als je kijkt binnen procedures en binnen overheden. Wij doen ook projecten binnen de overheid. Ik denk heel veel zinloos werk wat er wordt gedaan, in mijn ogen.
Ja. Dus het boekje wat ooit geschreven is vorig jaar over bullshitbanen.
Ja, ik heb die niet gelezen. Maar ik kan me voorstellen dat er heel veel bullshitbanen zijn.
Ja.
Hoe kijk jij daarnaar, Tom?
Nou ja, kijk, als ik zeg wat ik wel interessant vind, vorm. Daar heb ik met twee dingen te maken gehad de laatste jaren. De eerste is dat ik vaak met teams coach. En als je teams coacht, dan krijg je met conflicten te maken. En dan willen we het heel vaak wel eens hebben als iemand wordt aangesproken op iets. dat het meer over de vorm gaat dan waarop die aangesproken werd. Dus tegen jou zei, hey Klojo, dit had je zo niet moeten doen. Dan gaat het niet over wat je niet had moeten doen, maar dan gaat het dat ik jou Klojo genoemd heb. Mm-hmm. En als dat de boventoon gaat spelen, dan drukken we allemaal zaken weg. Dus voor mij ook een belangrijke taak als teamcoach om dat te voorkomen. Van de andere kant, als ik kijk naar de PowerPoint, daar zit ik een beetje dubbel in. Kijk, ik vind, als je een PowerPoint doet, maak hem dan netjes. Zorg dat het verzorgd is. Maar op het moment dat iets op PowerPoint komt, heb je ook meteen met afleiding te maken. Het is niet meer het gesprek wat er onderling met elkaar over gaat. Dus ik denk dat het moet ondersteunend zijn. Mm-hmm. En in mijn lespraktijk heb ik echt het doel om zo weinig mogelijk en dus ook steeds minder PowerPoint te gaan gebruiken. Maar het grappige was, dat ik het laatst toevallig in een groep had ik aantekeningen met de hand gemaakt en die in PowerPoint gezet. Mm-hmm. Zag ik een evaluatie terug. Ja, het was wel onverzorgd en onleesbaar.
Oh, ja.
Terwijl ik daar juist toe wilde prikkelen. Maar als de verhouding uit de hand begint te lopen, als het 85% presentatie en 15% inhoud is, ja, dan. Mm-hmm. Ja, tenzij je maar gek vindt van mooie PowerPoints maken. dat is een vak apart.
Ja, maar het gaat denk ik ook niet specifiek over de PowerPoint, maar meer over de beeldspraak die erachter zit.
Ja, precies. Ja. Nou, maar ik zie het ook wel met aanbestedingen terug.
Ja.
Ik zie het met accreditaties terug. Ja, dat er eigenlijk een. Daar de aandacht aan geschonken wordt. Toen ik de eerste keer naar de middelbare school toe ging met mijn kinderen om een keuze te maken, zag ik dat ze een paar dagen voor de open dag het schoolgebouw gingen schilderen. Mm-hmm. Ja, leuk, goed verzorgd, moet je er niks op tegen hebben, maar ja, misschien moet je energie ergens anders bij hebben.
Ja.
Ja. Maar goed, dan ben je bij Discover terechtgekomen.
Ja, nou, daar ben ik begonnen met een traineeship. Ik was eigenlijk gedreven om impact te maken.
Ja.
En ik denk van nature ook wel kritisch op de overheid. Mm-hmm. Sowieso op het reilen en zeilen. Ik heb een achtergrond in de bedrijfskunde. Dus ik kan vanuit het oogpunt van bedrijfsvoering mijn steentje bijdragen. Het was niet zozeer ideaal gedreven dat ik echt de individu, de burger wilde helpen. Ik denk dat ik daar van nature te liberaal voor ben. En denk dat mensen daar ook hun eigen verantwoordelijkheid in mogen pakken. Ja. Maar de vraagstukken die spelen, dat zijn wel veel maatschappelijke vraagstukken. Een energietransitie, een woningbouwtransitie, een stikstofdiscussie, verrechtsing van het Europese grondgebied. Dat zijn toch wel idealen die mij ertoe hebben aangezet om me daarmee te bemoeien. Dan kan je van buitenaf demonstreren en je ongenoegen uiten. Of je kan van binnenuit proberen jouw steentje bij te dragen.
Ja.
En voor het laatste heb ik gekozen.
Ja. Dus je bent niet iemand die de barricade opgaat?
Nee, ik denk het niet.
Nee.
Nee, ik heb het nooit gedaan. Mm-hmm. Ik was vorige week was ik bij het ministerie van Economische Zaken. Dat schijnt dat daar regelmatig gedemonstreerd wordt door Extinction Rebellion.
Ja.
En ik zat opgesloten binnen, want ze waren binnen in de lobby terechtgekomen en alle hekken waren afgesloten. En toen ben ik er via een achterdeurtje uitgelaten. En ik ben toch even in gesprek gegaan met die mensen.
Ja.
Je hoort het wel eens op het nieuws, maar vanuit nieuwsgierigheid, van wat drijft jullie nou hier te staan en welke zorgen leven er? Ja. Het waren zorgen over gasboringen, over het klimaat. En die voel ik. En tegelijkertijd denk ik dat de route daarvoor, ja, ik denk dat het aanvullend kan zijn op elkaar. Ja. Het is nodig dat de stem gehoord wordt, maar het past niet bij mij als persoon.
Ja. Oké. Toen ben je bij Discover begonnen. Nou, bij Discover, misschien voor de luisteraars en de kijkers die Discover niet kennen, daar word je dus op. Daar ga je dus een trainingstraject in van 2 jaar.
Ja.
Met de bedoeling om dan als ambtenaar te gaan werken. Maar dat ben je niet gaan doen.
Nou, expliciet niet als ambtenaar. Ja, je gaat uiteindelijk ga je als ambtenaar werken. Ja. We hebben daar ik vind dat zelf een hele blije term. Het ambtenaar van de toekomst.
Ja.
En dit traineeship zet je eigenlijk aan om ook na te denken, wat is nou die rol als ambtenaar die je zo meteen vervult?
Mm-hmm.
Dus er zit een opleidingsprogramma achter waarbij we kritisch kijken naar de manier hoe bijvoorbeeld beleid geschreven wordt. Dat er vrij risico-averse van binnen naar buiten geredeneerd wordt. Ja. Nou, wij hopen vooral dat de nieuwe generatie, de nieuwe energie, de idealen die de generatie van Jonne, maar ik denk ook mijn generatie, die wij delen, dat we daar ook een soort tractie op krijgen. Hoe realiseren we dat nou? Mm-hmm. Zonder dat we in de malle molen meegaan van overleg naar overleg en structuur hier, structuur daar. Ja. Durf je nek eens uit te steken. Doe het eens anders. Experimenteer eens en bevraag elkaar. Wat drijft jou nou om deze oplossing te kiezen? Mm-hmm. Nou, en dat leren ze in dit traineeship.
Ja. En hoe kijkt de overheid daar tegenaan? Dat op deze manier, want ik hoor je zeggen, we maken de mensen mondiger, kritisch.
Ja.
Wordt dat op prijs gesteld?
Ja, mondig en kritisch, maar ook energiek. Mm-hmm. En nieuwe werkvormen. En het gaat ook om een stuk kennisdeling.
Ja.
Elke gemeente is zijn eigen wiel opnieuw aan het uitvinden. Hoe kunnen we dat nou veel beter met elkaar gaan stimuleren? En je merkt dat overheden dat soms spannend vinden. Ja. Zeker. Het is enorm persoonsgebonden hoe daarop gereageerd wordt.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat de algemene tendens, ja, het gaat vaak gepaard met weerstand.
Ja. Oké. Okay. Als we nou daarnaar kijken, dan, want je bent dat trainingtraject heb je doorlopen,
mm-hmm.
maar je bent vervolgens hier bij Discover nu in dienst gekomen of in dienst gebleven,
ja.
Niet meer als trainee. Wat heeft die keuze te maken?
Ik heb verschillende opdrachten gedaan eerst.
Mm-hmm.
En toen ik in mijn laatste opdracht zat, toen dacht ik, ja, ik kan nu mijn impact via mezelf blijven doen. Maar ik ben echt intrinsiek gedreven om zaken anders te gaan doen.
Mm-hmm.
Ik vond mijn impact als individu te beperkt. Ik kan een project doen en een project op een andere manier vorm gaan geven.
Ja.
Maar dan blijf ik tegen dezelfde muren aanlopen waar ik tegenaan liep. Ik vond het leuker om de lessen die ik vanuit mijn traineeship heb meegekregen en de visie die ik zelf op de overheid heb, om die effectief over te kunnen dragen aan naar de nieuwe generatie. En daarmee niet alleen Sander keer 1, maar impact keer, 30 trainees per jaar.
Ja. Dus je bent nu echt bezig met de trainees te begeleiden?
Ja, ik coach, intervisiesessies, vormgegeven aan het ontwikkeltraject. Dat doe ik samen met collega's hier natuurlijk.
Ja.
Ja, dat geeft veel energie.
Mm-hmm.
Ik word daar blij van. En soms lukt het en soms lukt het ook niet.
Ja,
ja.
Ja, precies.
Ja.
Ja. Ja. Als je dat nou bekijkt, dan heb je ook zelf als trainer rondgelopen. Je begeleidt nu die mensen. Hoe kijk jij er dat tegenaan? Wat zie jij als het om samenwerking gaat tussen de verschillende generaties?
Mooie vraag. Ik denk dat we in woorden allemaal aangeven dat we willen samenwerken. Ja. Wij willen ook samenwerken. Ja, ik vind het wel goed om samen te werken. Ik denk dat het mondeling uiten van samenwerken en het daadwerkelijk samenwerken twee wezenlijke verschillen zijn.
Mm-hmm.
Een mailtje sturen naar iemand met ik heb dit en dit gedaan. Ik weet niet of je dat mag categoriseren als samenwerken.
Ja.
En ik merk dat in ieder geval de trainees die wij hebben, het ook moeilijk vinden om die samenwerking op te zoeken.
Ja.
Dat die misschien wat meer, ik wil bang niet gebruiken, maar terughoudend zijn met het tonen van hun eigen kwetsbaarheid en erkennen dat ze dingen niet weten. Dus veelal zelf op zoek willen gaan naar de antwoorden. Terwijl er ook ontzettend veel waardevolle kennis bij die oudere generaties zit.
Mm-hmm.
Als jij 30 jaar binnen de woningbouw actief bent,
ja,
mag ik hopen dat je daar veel meer verstand van hebt dan ik wel.
Ja.
Dus het is aan mij om jou te bevragen en de samenwerking op te zoeken. En het is aan jou om open te staan voor mijn nieuwe visie.
Ja.
En dat botst wel.
Hoe komt dat?
Ja, daar kun je een hele podcast over vullen. Nou, dat doe je natuurlijk ook.
Ja, ja. Ik ben heel lang niet klaar. Ja,
hoe komt dat? Volgens mij zijn generaties ook gedreven door verschillende zaken.
Hm.
In de voorbespreking net hadden we het over welke zorgen leverde er nou bij mij.
Ja.
En toen vertelde ik, ik vind de woningmarkt vind ik soms wel zorgelijk. En zeker voor de trainees die nu net van de universiteit afkomen. En hij vertelde, ja, de woningmarkt, ik heb vrij goed een huis kunnen kopen. Maar ik maakte me zorgen over een vaste baan.
Ja.
In de tijd dat jij de arbeidsmarkt betreedde. Ja, dat vaste baan, dat leeft volgens mij helemaal niet.
Nee.
Banen in overvloed, en dat lijkt geen thema wat momenteel speelt.
Dus het is iets van mijn generatie.
Ja, maar ik denk dat we elkaars taal daarin ook onvoldoende spreken.
Mm-hmm. Kun je daar een voorbeeld van noemen?
Mijn ervaring is dat, en dat is misschien alleen in de ambtenarij, dat heb ik een te beperkt referentiekader voor. Binnen een van mijn klussen was ik verantwoordelijk voor het opstellen van een soort datagedreven beleid.
Ja.
Dus hoe gaan we beleid niet meer laten maken door beleidsmedewerkers, maar hoe integreren we daar een datacomponent in, zodat we feitelijk kunnen onderbouwen waarom ons beleid effectief is en kunnen we het ook toetsen. Nou, dat voor mij 1 op 1 is 1 en 1 is 2. De wereld draait op data en ik had daar niet de weerstand verwacht waar ik tegenaan liep. Privacy, moeilijk, elke 2 jaar is het wat anders. Ik weet niet of we dat moeten doen met data. Ja, ik weet er eigenlijk niet zoveel van af. En volgens mij zit er in die onderstroom ook heel veel onzekerheid.
En dit is, bedoel je, je collega's, zeg maar?
Mijn collega's.
In dit geval waarschijnlijk de wat oudere collega's.
Ja, klopt, ja.
Op jouw leeftijd, zeker toen heb je meer oudere collega's dan jongere collega's, ja. Natuurlijk.
Maar als jij eigenlijk niet zo vaardig bent als 60-plusser met digitalisering, ja. Met de computer, met data. En er komt een snotneus van 25 die zegt we moeten de gemeente omgooien naar een datagedreven organisatie. Ja, dan is de drempel voor jou vrij hoog om te zeggen ik heb eigenlijk geen idee wat dat betekent.
Ja. Wat deed dat toen met jou, toen je met dat soort dingen te maken kreeg? Dus eigenlijk zeg je, ik weet wel dat dit beter is voor alles. Alleen iemand die onzeker wordt als een onbekwaamheid, die gaat weerstand uit.
Ja, en dat vul ik in, hè, dat die ander onzeker wordt.
Ja. Is goed je dat zegt, dat jij dat invult. Ja, wat deed dat toen met jou?
Nou, dat leidde, dan heb ik het over 1 jaar of 5 geleden.
Ja.
Dat irriteerde mij toen. Ja. Ik dacht, wat is dit nou weer? Als ik daar nu naar terugkijk, dan zou ik daar anders ook op reageren. Maar ik denk dat het tot onbegrip leidde. En ook wel tot frustratie. Dat ik denk, jezus, moet dat nou allemaal zo?
Ja.
Als ik daar nu op terugkijk, denk ik, nou, ik had daar best wat empathischer en wat volwassener in kunnen staan.
Ja.
En echt wel wat meer begrip om, nou, misschien ook dat nieuwsgierigheid wel gepast zou zijn.
Ja.
Want wat doet dit met jou?
Ja.
Die vraag heb ik toen eigenlijk niet gesteld.
Nee. Nu zou je dat wel doen?
Zeker.
Is dat leeftijd? Is dat ervaring? Is dat wat anders?
Ja, ik denk een combinatie van.
Ja.
5 jaar geleden, 10 jaar geleden. Toch een beperkt beeld van de realiteit.
Mm-hmm.
Erg gedreven en misschien zit het ook wel in mij als persoon.
Ja.
Altijd hard gesport en snel stappen willen zetten. En dan komt er zo'n cliché van alleen ga je hard, maar samen kom je verder.
Ja.
Nou, die heb ik wel ondervonden. En ja, anderen meekrijgen betekent niet dat je zegt wat je wil.
Ja. Okay. Dan merk je dat het interessant is. Tegenwoordig, misschien ook dat ik in die bubbel zit, dat ik ermee bezig ben, maar dan lees je heel veel over de generatie X, Y, Z en Gen Z doet dit en vooral dat.
Mm-hmm.
Even los van alle termen over lui zijn en niet hard willen werken. Hoe zie jij dat? Heeft dat zin om mensen in die, ja, noem toch maar even hokjes te plaatsen?
Ja, het antwoord is tweeledig.
Mm-hmm.
Ik denk dat we van nature mensen graag of zaken in hokjes willen plaatsen.
Ja.
Wij werken binnen de Discover met insights. Nou, dat gaat dan over persoonlijkheidsprofielen.
Dat is ook een hokje.
En dat is dan gecategoriseerd in 4 hokjes.
Ja.
Rood, doelgericht, geel, creatief, blauw, gestructureerd, groen, harmonieus. Ik denk dat het menselijke brein graag dingen in hokjes plaatst om dingen te kunnen verklaren.
Ja.
Dat het onze natuurlijke tendens is om houvast te vinden in een wereld die onzeker is.
Ja.
Dat zie je natuurlijk ook in generaties. De generatie waar jij in zit, waar mijn vader ook in zit, die hadden veel meer een mentaliteit van ik moet brood op de plank realiseren en ja, als mijn werk niet leuk is, dan is dat allemaal even zo. En de generatie van tegenwoordig, als het tegen zit, ja, voor hen 20 andere werkgevers, een job op is bijna de norm geworden.
Ja. En daar hoor ik best wel vaak kritiek op. Van de oude generatie, het moet leuk zijn, ze zijn niet meer loyaal.
Ja.
Wat vind je daarvan, van die kritiek?
Ja, ik begrijp hem vanuit het perspectief wat ieder vanuit zijn eigen perspectief zal ongetwijfeld met de juiste bedoeling zaken ter discussie willen stellen. Maar even die eerste vraag van wat vind ik van de hokjesgeneraties?
Ja.
Het helpt in het klassificeren en het scheert mensen ook onnodig over één kam.
Ja.
Ja, kijk, Het zou mooi zijn als we het niet meer over generaties hoeven te hebben. Ja. Want ook binnen het traineeship, dan hebben we 50 trainees. Dat zijn allemaal vanuit de generatie Z. Mm-hmm. Maar ze zijn ook allemaal uniek. En ze hebben hun unieke kwaliteiten en ook hun eigen beperkingen. Ik denk dat je mensen ook wel erg tekort doet als je zegt dat een generatie lui is.
Ja.
Of als een generatie niet loyaal meer is.
Ja. Dus dan doe je echt... Ja, misschien, dat doe, jij zegt dat doe je gewoon mensen tekort.
Ja.
Niet alle mensen, maar een deel waarschijnlijk wel.
Ja, het klinkt een beetje heilig, want ik ben zelf ook schuldig aan zulke soort uitingen, denk ik.
Ja.
Als je erover nadenkt, praat je toch gauw in termen van generaties.
Ja.
Maar het zou mooi zijn als we daar elkaar kunnen vinden en juist de kracht van iedere generatie weten te benutten.
Ja.
In plaats van dat we polariseren en zeggen generatie Z, X en Y. Ja, je hebt niks aan die oude en ze zijn altijd, altijd in de weerstand en moet altijd langzaam.
Ja. Oké, als ik dat zo hoor en ik kijk nu even naar jou, naar je verhaal. Je bent nu 30. Je begeleidt mensen nu die nu iets doen wat jij een jaar of 6, 7 geleden deed.
Mm-hmm.
Waarschijnlijk zitten jullie formeel in een andere generatie. Hè? Met die generatie die is op 31 december, hoor je een andere generatie dan 1 januari.
Ja.
Zie jij nu dat die mensen er nu anders in staan? Dat jij er niet dat je er nu in staat, maar dat je er toen in stond?
Ja, dat zie ik wel.
Oké, okay.
Ja,
kun je eens toelichten wat de verschillen zijn? Want dat vind ik wel interessant.
Nou, ik zie het heel wezenlijk en ik heb ook het kantelpunt meegemaakt.
Ja?
Tenminste, in mijn beleving in ieder geval.
Ja. Waar zit het met wezenlijk en waar zit het kantelpunt?
Het kantelpunt, nou oké, even een klein beetje context.
Ja?
Is de organisatie altijd gedreven om de overheid te vernieuwen en positieve bewegingen op te zetten. Toen kwam corona, begin 2020. Dat gooit natuurlijk totaal de markt om. Daar waar je bij het koffiezetapparaat misschien wel de meeste impact maakt. Tijdens een vergadering en fysiek op de werkvloer, werd alles digitaal. Nou, dat deed wat met de mentale gezondheid van mijn en andere generaties.
Ja.
Maar dat deed ook wezenlijk iets met de impact die je kan realiseren van achter je laptop. Toen zijn we teruggekomen. Corona was voorbij. Mm-hmm. En we kwamen weer terug naar kantoor. En we hebben hier standaard op vrijdag een soort terugkomdag, opleidingsdag, kennisdag. We borrelen en de energie spat er vanaf. En plots wilde niemand naar de borrel komen. Ja, nee, ik werk thuis vandaag. Nee, ik werk liever thuis. Reizen. Ik moest vroeger naar mijn opdracht, zeker een uur op en neer. En dat was ook vrij normaal. Je had verschillende opdrachten door het land. En tegenwoordig moeten ze 2 keer per week. Nou, en als het een uur reizen is, ik vind dat wel ver. Mm-hmm. Ik vind dat wel ver.
Ja.
Maar dat is denk ik versneld of aangestoken door corona. Waarbij de gemakken van thuis zijn, eventueel een was ophangen als je dat wil doen. Die gemakken die zitten wel in die generatie, heb ik het idee.
Ja,
gevaarlijke uitspraken doe ik het realiseren.
Ik snap dat wel. Ik bedoel, ze zijn ook niet anders gewend. Ik las vorige week een leuk artikel, een interview met de zangeres Vrouwtje.
Ja.
En die had het ook heel moeilijk gehad in de coronatijd. Omdat ze artiest was en niet kon optreden. Maar die maakte het ook bij een hele kritische opmerking. Die zei, mijn generatie is een beetje verwend geraakt door corona. Als je les kreeg thuis, mm-hmm. Je vond het niet leuk, dan zette je de computer op mute en dan ging je een spelletje doen.
Ja.
Daardoor hebben wij niet geleerd, wij met ons dus de 21 jaar, want zij is 21,
mm-hmm.
Hebben wij niet geleerd om te gaan met tegenslagen en ook eens een keer iets moeten doen wat niet zo leuk is.
Mm-hmm. Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Ja. Je bent heel anoniem hè, achter het scherm.
Ja. Ik vind het wel interessant, want als ik dit ga kijken, dan hebben we dus eigenlijk niet zozeer over de generatie op zich, maar gewoon over wat zij meegemaakt hebben, wat dus de omgeving van invloed erop heeft.
Mm-hmm.
Dat zo belangrijk is.
Ja, je ziet de kijk, toen ik jong was, ik speelde Trolls toen ik een jaar of 6, 7 was.
Mm-hmm.
En ik moest nog internet inbellen. Nou, daar weet jij natuurlijk alles van, want het is bijna opa verteld. Maar dat weet ik nog wel. En dan na een uur, dan moest ik ophangen, want het kostte geld.
Ja.
Nou, dat vond mijn vader niet leuk. Die zit nu lang genoeg op het internet.
Ja.
Dus ik heb dat meegemaakt met een T9 telefoontje. Altijd wel devices ter beschikking gehad.
Ja.
Maar de generatie die nu 7, 8 jaar jonger is, die hebben nooit ingebeld. Die hebben niet een mobieltje gekregen. Ja. Die kregen een smartphone en die waren altijd connected. En dat merk ik ook. Die zijn digitaal echt nog veel vaardiger dan, dan ik.
Ja. Ja, dat is interessant. Daar kunnen we misschien nog wel eens een keer een andere podcast over hebben. Wat doet het ook met hersenen dat het zo gebeurt? Ik, ik ben een interessant boek op dit moment aan het lezen van Roland van der Voorst. Die zegt, de toekomst is oneindig.
Yeah.
Die alleen al vertelt het feit dat iemand nu zijn partner op Tinder zoekt.
Yeah.
En dus gewend is om afwegingen tegen elkaar te gaan maken. Wat is de invloed erop over ook het alleen maar perfecte te willen? Maar ook zelf perfect willen zijn.
Yeah.
Maar goed, dus dat is een interessante situatie. Later nog eens tegenaan kunnen gaan kijken.
Nou, ik ben wel getriggerd door wat je zegt. Perfectie.
Ja.
Ik heb me dat nooit gerealiseerd tot je dat nu zegt. Mm-hmm. Het is misschien ook wel een generatie die perfecte idealen op het internet voorbij ziet komen.
Ja.
Kijk, ik heb zelf geen social media. Dat ik er eigenlijk helemaal niks aan vind.
Ja.
Ik ben er nooit door gevat. Maar op het moment je ideale plaatjes voorbij ziet komen, kan het heel moeilijk zijn om dus op de werkvloer te erkennen, en dan maak ik het bruggetje naar samenwerking, moeilijk om te erkennen van, hey, ik weet dit helemaal niet. En jij weet daar heel veel van af. Kunnen wij eens daarvan gedachten over wisselen? Ja. En als jij het hebt over samenwerking tussen generaties, dan vraagt dat iets van beide generaties om die stap naar elkaar te zetten. Ja. En vanuit een perfect ideaalbeeld, vanuit de social media, kan het voor mijn generatie en de generatie van Jonne misschien wel een stap zijn om te zetten.
Ja.
Wat is de stap? Want jij vertegenwoordigt hier dan de 60er. Er komt ook een podcast met jou.
Ja.
Wat zouden de eventuele barrières voor jouw generatie zijn om de stap richting Ike, Jonne en mij te zetten?
Ja, dus ik vind dat een hele bijzonder goede vraag. Want ik heb er zelf, ik vind het gewoon leuk. Ja, ik ben elke keer als ik hier mocht langskomen, vrijdag was ik er ook.
Ja.
Ze zijn zoals mijn zoon tegen mij, pa, denk je er wel aan dat zij anders tegen jou aankijken dan jij? Dus als je een biertje met de jongeren drinkt, ja, dat kan nog net, maar naar een festival gaan, daar ben je gewoon te oud voor om mee te gaan. Mm-hmm. Maar ik ben daar dus gewoon heel erg nieuwsgierig in. Van de andere kant, dat is het voor mij van de ene. De tweede is, en die fascineert mij gigantisch, is dus een bepaald moment van, wat voor verworvenheden hebben wij niet? Ik in mijn leeftijd. Mm-hmm. En ik vind dat ik net in een kantelgeneratie zit. Mijn vader was mijnwerker.
Yeah.
En die deed gewoon werk waarvan die wist dat hij de dood uitging. En dat was toen normaal. Want we moesten het land opbouwen. En had je een groep gestudeerden. Die kwamen bij de TU in Delft. Die regelden alles in de mijnen. Die maakten het zo veilig mogelijk. Maar de mijnwerkers die het gestudeerd hadden, die moesten onderin gaan. En in mijn tijd, toen ik de arbeidsmarkt opkwam, toen kwam net de arbo-wetgeving.
Mm-hmm.
Dus toen werd het al wat veiliger. En wij hebben natuurlijk wel heel wat verworvenheden gekregen. Als ik nu dus ga kijken, dan merk ik eigenlijk dat de verworvenheden van ons jongeren in de weg zitten.
En welke verworvenheden zijn dat dan?
Nou, bijvoorbeeld dat je op een bepaald moment een salaris verdient wat afhankelijk is van het aantal jaren wat je in dienst bent.
Mm-hmm.
Dus als ik ben niet meer in dienst, ik ben 20 jaar verzet, maar stel ik was in dienst gebleven, dan had ik op max van mijn schaal gestaan bij die zorgverzekeraar waar ik werkte. En dan had ik dus veel meer verdiend dan een jongere die binnenkomt.
Mm-hmm.
Terwijl ik minder geld nodig heb, want mijn huis was heel goedkoop, is al afbetaald, kinderen zijn al uit huis, noem maar op. Dus daar zitten gekke dingen in. En er is niemand, en dat snap ik ook wel, die zegt ik ga dat nu inleveren.
Mm-hmm.
Dus dan heb ik het eigenlijk over dat ene punt, waar we in de politiek zo vaak over hebben, bestaanszekerheid. Een ander simpel voorbeeld is, wat ik nu aan de lijf heb ervaren. Ik komend weekend ga mijn auto, een van mijn auto's, ik heb twee auto's, eentje die nog omgeruild en die andere leveren we in. We gaan met één auto verder. Die gaat over naar mijn zoon toe. Dan moet ik een premie betalen van €300 per maand. En hij moet €1500 per maand gaan betalen.
Mm-hmm.
Omdat ik al zoveel schadevrije jaren heb. Maar toch denk ik dat ik op mijn 60ste, met twee oogoperaties die ik vrij recent had, misschien wel een groter risico heb dat ik een ongeluk maak dan die jonge jongen. Maar toch zitten we dat systeem vast.
Ja.
En als we dat niet kunnen doorbreken, dan maken we het gewoon zo lastig voor die jongeren. Dus mm-hmm. ik ben gewoon heel erg betrokken bij die jongeren.
Ja.
Misschien ook omdat ik zelf 4 kinderen heb. Maar ja, van de andere kant, als nu mijn kinderen geholpen moeten worden, dan help ik ze, soms financieel, met een woning kopen of dat soort dingen allemaal. En dan merk ik van mezelf dat ik iets in stand hou wat ik eigenlijk ook niet wil.
Mm-hmm.
Want daarom drijf ik die prijs ook omhoog. Dus ik vind het verrekte lastig. En ik denk uiteindelijk, als we het over het punt van loyaliteit hebben, dat moet van twee kanten komen. En uiteindelijk wees je als werkgever, als je jongeren in dienst neemt, of in wat voor situatie ook, wees nieuwsgierig naar wat is belangrijk voor deze jongeren. Mm-hmm. En heb daar het eerlijke gesprek over. En wat ik heb gezien nu een paar keer in de verslagen die ik tegenkom, dat jongeren dus eigenlijk iets willen leren. En iets voor elkaar willen krijgen. Ga daar de deal over aan met elkaar. Ga daar het eerlijke gesprek over aan. Mm-hmm. Dus dat is het. Dus ik zie daar geen enkele belemmering in. Maar ja, wat er wel gaat gebeuren is natuurlijk dat een paar met jongeren, en dat heeft niks met een generatie te maken, verworvenheden weghalen. Waardoor je in één keer niet meer zo goed bent. Niet meer de beste bent. Dat mm-hmm. wordt je weggehaald. Mm-hmm. Je bent niet meer de snelste, dat wordt je weggehaald. Maar misschien ook wel dingen erbij. Eerste klas mogen reizen in het openbaar vervoer. Wat je als verworven recht hebt. En waarvan jongeren zeggen, moet dat nou?
Ja.
Ik werk hier bij de overheid of ik werk hier bij een NGO. Kun dat geld er beter ergens anders aan besteden? Of mag ik ook tweede klas reizen en dat verschil dan krijgen? Want mm-hmm. die woning die ik koop is ook zo duur. Dus mm-hmm. ik weet niet of het antwoord is op je vraag. Maar ik vind het eigenlijk alleen maar leuk. Ik zou mezelf nog wat kleiner willen maken ook.
Dan. Ja, ja. Ja, dat viertje.
Nou ja, dat is ook mijn passie en nieuwsgierigheid. Dat was 20 jaar geleden ook anders. Als we nou even naar jou gaan kijken, jouw carrière. En hoe ouder je wordt, hoe interessanter dat vaak wordt. Dacht ik, maar dat is zeker niet zo. Jij zal vast in het verleden iets gedaan hebben. Maar ik zeg, als ik dat nu nog een keer moest doen, op deze leeftijd en met deze inzichten, zou ik dat toch wel anders doen.
Ja, ik denk dat ik hem net aanstipte. Ik mag dat best met naam en toenaam benoemen, denk ik. Ja. Mijn eerste klus was bij de gemeente Hilversum. En dat was na de overheveling van de decentralisatie van de wet maatschappelijk WMO, ik weet niet waar de over staat. WMO, jeugdzorg, was allemaal naar de gemeente overgeheveld. Mm-hmm. Ondersteuning is daar ook.
Ondersteuning, ja.
Ja. Nou, het idee was dat er vanuit het Rijk, als we dat bij gemeenten zouden doen, die staan dichter bij de burger, die kunnen dat een stuk effectiever. Mm-hmm. En omdat ze het effectiever kunnen, kan het ook goedkoper.
Ja.
Nou, dat was het beeld. Dat was in 2015 volgens mij overgeheveld. En nou, dat leidde landelijk, en dat is nog steeds een groot probleem, jeugdzorg, tot financiële problemen, bedrijfsvoeringsproblemen. Ik kwam bij de gemeente Hilversum. Met als insteek om, kijk nou eens naar die WMO en jeugdzorg door de bril van data. En hoe kunnen we daar nou efficiëntieslagen in maken, zodat we de burger beter kunnen helpen? Nou, dat ging als een olifant door een porseleinenkast.
Jij was die olifant.
Ja, als ik daar nu op terugkijk, denk ik dat heb ik toch met te weinig sensitiviteit en tact aangepakt.
Ja.
Het resultaat dat mocht er zijn. Maar ik denk ook omdat oudere generaties en meer ervaren professionals mijn beperking daarin zagen en konden omarmen.
Okay.
En ik ben ze daar eigenlijk best dankbaar voor, maar ik zou dat eigenlijk een keer uit willen spreken.
Ja.
En ik ben ook heel benieuwd hoe zij dat toenertijd ervaren hebben. Want dat sociaal domein stond best op zijn kop.
Ja.
En dat ging over mensen met gezinnen, kinderen, in loondienst en...
Ja.
Er gebeurde van alles. Ik ben me daar toen te weinig bewust van geweest.
Ja, want die ambtenaren toen, ik kom ze toen in mijn trainingen tegen, die zijn natuurlijk gigantisch. Dus hoe voer ik een wet uit en wat doe ik mensen aan?
Ja.
En dan komt daar zo'n jonge hond binnen.
En specifiek binnen het sociaal domein. Die mensen zijn echt gedreven, ook door idealen.
Ja.
Dat gaat over schildhulpverlening, mm-hmm. over jeugdzorg, over de... Ja, over zorg in zijn algemeenheid, minima-regelingen. Ja. Mensen die daar werken, die hebben echt een hart voor de burger.
Ja.
En ik denk dat mijn hart veel meer bij efficiëntie zat. En ook om de burger te kunnen ondersteunen.
Ja.
Maar dat die twee belevingswerelden niet helemaal goed bij elkaar aansloten. Ja. Dus hoe zou ik dat doen? Veel sensitiever.
Ja.
Veel rustiger, denk ik ook wel.
Ja. Oké, mooi. Ik wil nog drie stellingen aan je voorleggen. Eigenlijk helemaal tegen mijn... geweten gaat dat in. Meer dus de vragen stellen dan wat anders. Ook vanuit Action Learning waar we elkaar aan hebben leren kennen. Maar ik wil je toch drie, en je hoeft niet toe te lichten. Misschien kun je straks of eentje hebben als er nodig is. Maar ik wil dat je een keuze maakt. De eerste stelling is, moeten we zoveel mogelijk diversiteit op leeftijd in een team hebben of juist scheiding op leeftijd in teams. Dus de jongeren bij elkaar en de ouderen bij elkaar of door elkaar heen.
Open deur. Verbinden.
Verbinden. Ik had niet anders verwacht, maar nee. Stel hem toch even. Dan ook zoiets, iedere generatie leert anders. Ieder mens ook, maar zeker iedere generatie. Dus moeten we het leerproces gaan aanpassen aan de leeftijd of bieden we iedereen hetzelfde aan?
Aanpassen met grenzen.
En waar komt straks op terug? Een functie bevat taken, veelal vastgelegd in functieomschrijvingen wat we hebben. Willen we deze functie beschrijven, moet die uniform blijven of moet die worden aangepast aan leeftijd?
Aangepast, maar niet aan leeftijd.
Aangepast, maar niet aan leeftijd. Welke wil je toelichten?
Nou, de laatste vind ik denk ik het leukst. Wil je hem nou één keer voorlezen?
Ja, dus gaan we de functie aanpassen aan leeftijd van iemand? Of krijgt iedereen gewoon, als je die baan hebt, dan is dat je functiebeschrijving, dat heb je te doen?
Ja, ik vind een functieomschrijving in zijn algemeenheid vrij beperkend. Mm-hmm. Dit is je functie en dit zijn je taken. Ik zou van mijn eigen functie niet mijn taken kunnen benoemen. Ja. Ja, je hebt een evaluatiegesprek met een opdrachtgever. Mm-hmm. Ik zou het liever een verantwoordelijkheid noemen. Ja. Je draagt de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de trainees. In de meest brede zin van het woord. Mm-hmm. En dat doe je met een team. En dat is ook eigenlijk wat ik doe. En ik zou het heel moeilijk vinden om daar nu... Mijn taken 2 jaar geleden waren totaal andere taken dan die ik nu uitvoer. Ja. Ook door voortschrijdend inzicht. Ja. Het verkleinen van een functieomschrijving in taken... beperkt ook vernieuwing en innovatie in dat opzicht. Ja. Want dan krijg je een argument van... oh, maar dat staat niet in mijn functieomschrijving. Ja. Dus ja, of dat nou naar leeftijd moet, ik denk het niet. Ik denk dat je een verantwoordelijkheid moet benoemen in een functie. Ja. En als jij die verantwoordelijkheid, ongeacht je leeftijd, kan en wil dragen... dan moet je dat doen. Ja. Als ik nu verantwoordelijk ben voor het reilen en zeilen van de Rabobank... Dat lijkt me niet een verantwoordelijkheid die bij mij past. Nee. En dat zal ook komen door mijn ervaring en daarmee dus ook mijn leeftijd.
Ja. Oké, helder. Wij gaan afsluiten.
Leuk, de tijd is gevlogen.
Ja, de tijd vliegt. Ik heb nog een hele hoop vragen. Zitten we zo nog over reizigen hebben? Dat, ja. Maar dat komt later nog wel een keer. We zijn een half uur ruim alweer in gesprek. Heb je bepaalde het afgelopen half uur nog inzichten opgedaan die je wilt delen? Of misschien nog wel een vraag die ik jou moet moeten stellen of die je mij wilt stellen?
Nee, ik ben geïnspireerd geraakt door jouw opmerking over idealen. En dat idealen en het delen van een ideaalbeeld ook een samenwerking in de weg kan staan. Omdat het moeilijk is om toe te geven dat je niet aan dat ideaalbeeld voldoet.
Oké, op welk moment kwam dat aan de oren?
Nou, jij had het plots over social media en over de invloed daarvan. En het ideaalbeeld wat daarmee geschetst wordt. En ik maakte de koppeling tussen dat ideaalbeeld en... de onzekerheid die daarmee gepaard gaat, dat je daar nooit aan voldoet. Ja. En dat je jezelf vrij eerlijk in de spiegel aan moet kijken om daar overheen te stappen. Ja. En dat geldt voor mijn generatie. En ik denk dat daar ook zaken gelden voor andere generaties. Ja. Dus ik ga je podcast met veel genoegen verder volgen.
Oké, nou heel mooi. Dankjewel. Ik kom ook nog vast en zeker een keer bij je terug. Zeker omdat we straks met andere generaties
gaan praten.
Dus heel erg bedankt voor jouw bijdrage.
Dankjewel.
Oké.
Nou, dit was leuk.
De kijkers en de luisteraars. Ja, gewoon lekker spontaan. Dit was leuk, dat was het ook. We gaan zo meteen ook even lekker napraten. Die spontaniteit mag er ook in komen. Laten we ook gewoon erin zitten. Mm-hmm. Kijkers en luisteraars, dank jullie wel weer voor jullie aandacht. Dit was in de rij de derde podcast. We hebben de 40 gehad, de 20. Dit was de 30. De 50, 60 en 70 komen er aan de orde. Dus we zijn aardig op dreef. Bedankt en tot de volgende keer.